Dank u voor de stapel vragen naar aanleiding van deze laatste Bijbellezing over de Romeinenbrief. Valt een prediker die weigert zijn prediking onder kritiek te laten stellen, onder het oordeel van Romeinen 16 vers 18? De prediker verweert zich door te zeggen, ik sta in de volmacht van het evangelie. Nou, Romeinen 16 vers 18 heb ik daar niet voor nodig. Want dan moet die prediker ook nog zijn eigen buik dienen en vleitaal en lofspraak toepassen. En dan moet je ook van hem kunnen zeggen dat hij Christus niet dient. Dat is nogal hard. Ik zou daar andere teksten voor gebruiken. Zoals 1 Korinthe 14. Als iemand profeteert, dan moeten de anderen oordelen. Je kunt dan over twisten of die anderen de andere profeten zijn. Dus iemand die in een soortgelijke bediening staat. Of dat het geldt voor alle gelovigen. Maar uit die teksten blijkt heel duidelijk, dat is ergens rond 1 Korinthe 14 vers 30... blijkt heel duidelijk dat ook als iemand profeteert, als iemand spreekt vanuit de tegenwoordigheid van God, dat daar een beoordeling moet kunnen zijn. Om de simpele reden dat ten eerste anderen moeten vaststellen of inderdaad dit van God is. Die anderen kunnen dat evengoed vaststellen als de betrokken persoon. Als we onderscheiding der geesten hebben, dat is een gave van de Heilige Geest, kunnen wij ook vaststellen of het van God is of niet. Want dan kan de prediker wel vinden, maar dat, als dan alle anderen dat niet vinden, heeft hij wel een probleem. Dus dat is al het minste. En ook al zou het van de Heere God zijn, dan nog, wie in woorden niet struikelt, is een volmaakt mens, zegt Jacobus. Dan nog kunnen er dingen in zijn die niet van God zijn. Al zou dus de boodschap als geheel van de Heere God zijn, dan nog kunnen er allerlei dingen in voorkomen die niet van God zijn, die van de mens zijn. Dat moet dus mogelijk zijn dat te beoordelen. Maar er zijn die twee kanten aan. Als het werkelijk zo is dat een prediker weigert om kritiek aan te horen, omdat hij zegt, ik ben een verkondiger van het evangelie, dan stelt hij zich daarmee boven de kritiek en dan is hij in alle gevallen te laken. Als u zo'n voorganger hebt die zo redeneert, dan heeft hij een probleem, maar u hebt ook een probleem en de hele gemeente heeft een probleem. En dan kunt u hem die vers uit 1 Korinthe 14 voorhouden. Niemand van ons is volmaakt. Zelfs al zouden wij spreken vanuit de tegenwoordigheid van God, dan nog hoeft dat niet allemaal van God te zijn, dan nog kunnen we dwalen in allerlei formuleringen. Dat is één ding. De andere kant van de zaak is dat het wel goed is dat de critici bedenken dat de prediker, op het moment dat hij predikt, als het goed is, en dat gaat nog wat verder bij een zondagse preek dan bij een bijbelstudie als vanavond, waar het gaat om de uitleg van het woord van God. Dat is niet hetzelfde als een preek houden. Ik weet niet of u dat verschil ziet of niet, maar voor mij is het niet hetzelfde. Want bij een preek gaat het om de vraag, wat heeft de gemeente hier en nu nodig? Dat weet alleen de Heere God. Hij geeft de juiste boodschap, de juiste schriftgedeelten en de juiste woorden daarbij. En als iemand zo spreekt, dan moeten de critici wel enige terughoudendheid daarbij betrachten. Al was het alleen al om het simpele feit dat de beste stuurlui aan wal staan, dat het makkelijk is vanaf je plaats kritiek uit te oefenen over wat daarvoor allemaal gezegd wordt. Dus ik vind dat de voorganger die hier beschreven wordt, het fout doet. Hij mag ze niet boven de kritiek stellen. Maar aan de andere kant, daar staat tegenover, en misschien is die voorganger daar wel een beetje een slachtoffer van geworden, dan krijg je zulke reacties. Aan de andere kant kan er soms zoveel ongezouten kritiek zijn van de kant van de gemeente, alsof de mensen in de gemeente denken dat ze het allemaal beter kunnen. Dus daar moet je wel een evenwicht in zoeken. Respecteer dat iemand, als je echt moet aannemen dat iemand de Heer dient en dus oprecht is, respecteer dan wel dat hij spreekt vanuit de tegenwoordigheid van God. Maar aan de andere kant, als iemand foute dingen zegt, dan zegt hij foute dingen. Geen enkele spreker kan zich daarboven verheffen. Als u denkt dat ik echt foute dingen zeg, dan verwacht ik van u, Dan tolereer ik dat niet alleen maar, dat is veel te zwak uitgedrukt, dan verwacht ik van u dat u dat zegt. Ik hoop dat u dat op een geestelijke wijze zegt, maar als u dat op een zeer vleeselijke wijze zou zeggen, dan moet ik nog zo geestelijk zijn om het toch mee te nemen en het voor de Heer neer te leggen. Want zelfs iemand die zeer vleeselijke kritiek uitoefent, kan nog zijn vinger leggen op dingen die verkeerd zijn. En dat is dan mijn verantwoordelijkheid om daarmee naar de Heer te gaan. Waarom wordt in sommige kringen gesteld dat je niet mag bidden tot de Heilige Geest? Niet mogen bidden is wel heel erg sterk uitgedrukt. Maar je moet het beginnen met vast te stellen dat we in het Nieuwe Testament nergens een voorbeeld hebben van het bidden tot de Heilige Geest. In het Oude Testament hebben we er één voorbeeld van, en dat is in Ezechiël 37, waar de profeet Ezechiël opgeroepen wordt om te zeggen, kom Heilige Geest. En daar is trouwens een heel oud kerkelijk lied op gebaseerd, Veni Creator Spiritus, kom Heilige Geest, letterlijk gebaseerd op die woorden. Nu moet je uit het zwijgen van de schrift altijd wel heel behoedzaam conclusies trekken. Er staat in de schrift ook niet geschreven over zondagsscholen. En als iemand zegt op grond daarvan is het verkeerd om zondagsscholen te houden, dan vind ik dat wel erg overdreven. En dus uit het zwijgen van de schrift, om te zeggen van de schrift zegt het nergens, dus mag er niet, dat is eigenlijk een denkfout. Je kunt hoogstens zeggen, nou het feit dat het in de schrift ook nergens gebeurt, moet je wel een beetje behoedzaam maken. Maar je kunt uit het zwijgen van de schrift nooit een verbod afleiden. Laten we goed bedenken aan de ene kant dat de Heilige Geest in knechtsgestalte gekomen is. Hij is er niet om de aandacht op zichzelf te vestigen, maar de aandacht te richten op de Heer Jezus. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen, want hij zal mij verheerlijken, zegt de Heer Jezus in Romeinen 16 over de Heilige Geest. Dat is de ene kant. Maar laten we aan de andere kant bedenken dat de Heilige Geest God is. Ik heb dat vanavond benadrukt. Hij is een goddelijk persoon, net zoals de Vader en de Zoon dat zijn. Als wij tot God bidden, dan bidden wij dus ook altijd tot de Heilige Geest. En het is op zichzelf niet verkeerd om dat soms ook gewoon uit te spreken. Als u tot God bidt, dan bid je tot de Vader, tot de Zoon en de Heilige Geest. Als je God prijst, dan is dat in wezen hetzelfde als te zeggen, ik prijs uw Vader, ik prijs uw Zoon, ik prijs uw Heilige Geest. Dus uit het zwijgen mag je nooit een verbod afleiden. Bedenk, de Heilige Geest is God. Als we tot God bidden, bidden we tot de Heilige Geest. En als het dus met mate gebeurt, zo spaarzaam als het ook in de Bijbel gebeurt, dan kan ik daar niks verkeerds in ontdekken. Als we doorslaan en er neiging ontstaat heel veel tot de Heilige Geest te bidden, die gebeden die we eigenlijk tot de Vader of tot de Zoon moeten richten, dat is ook nog weer verschillend, dan denk ik dat je overdrijft, dan sla je door. Dat moet je niet doen. Probeer de Bijbelse evenwichtigheid in al dat soort dingen vast te houden. Wat is de betekenis van 1 Korinthe 15 vers 29, waar het gaat over het dopen voor de doden? Er bestaan van die tekst ongeveer 40 uitleggingen. Wilt u ze allemaal horen op dit moment? Of zal ik gewoon de ene goede geven, namelijk mijn opvatting? Wat wilt u? Ja, ik heb er veel over nagedacht. Ik heb veel uitleggingen gezien. En er is er maar één die mij echt aanspreekt. Laat ik me wat bescheidener uitdrukken. Paulus zegt daar dus, wat zullen dan zij doen die zich voor de doden hebben laten dopen? Want als er geen opstanding der doden is, waarom zouden mensen zich dan voor de doden laten dopen? De mormonen hebben daaruit geconcludeerd dat je inderdaad je voor mensen die al eeuwen geleden gestorven zijn kunt laten dopen en die gaan dan alsnog naar de hemel. Vandaar dat sommige mensen daar zich voor honderden mensen uit het verleden hebben laten dopen. Enzovoort. Nou, dat is in ieder geval niet de goede uitleg, naar mijn bescheiden mening. Ik denk dat Paulus heeft het daar over vervolging, verdrukking, over mensen die de marteldood sterven. Ik denk dat Paulus bedoelt, je laten dopen in plaats van diegenen die ons zijn voorgegaan en in de geestelijke strijd zijn omgekomen. Die als martelaren gestorven zijn voor het geloof. Het is als in de strijd waar het strijdende volk ziet hoe de eerste rij geveld wordt door de tegenstander. Dat kan je enorm schrik aanjagen. Je hebt de neiging om te draaien en hard weg te lopen, want dat wil je niet. Maar je bent zo getraind dat je dat niet doet. Want je weet, als we blijven drukken, dan zullen wel velen van ons vallen. Maar we zouden toch uiteindelijk de overwinning kunnen behalen. En zo is het ook in de geestelijke strijd. Elk jaar sterven er 160.000 christenen voor hun geloof. En toch worden er elk jaar weer mensen gedoopt die de plaats innemen van die gevallenen. Met het risico dat zij nu als christen ook zelf de marteldood zouden kunnen sterven. En ze nemen die plaatsen in van de gevallenen. Zoals dat letterlijk gebeurt in de strijd. De eerste rijen zijn neergeveld en de volgende rijen nemen hun plaatsen in met diezelfde risico's. En Paulus zegt, wat zou dat allemaal voor zin hebben als er geen opstanding van de doden is. Op die wijze het risico lopen van de marteldood, dat doe je omdat je weet dat de marteldood niet het einde is, maar dat er een opstanding der doden is. Nou denkt u, nou ja, dat klinkt zo aannemelijk. Wat houden die andere 39 dan in? Nou, maar als u die hoort, zou u die misschien ook heel erg aannemelijk vinden. Wat is nu precies het verschil tussen bekering en wederom geboren zijn? Ik denk dat dat twee kanten van dezelfde medaille zijn. In de bekering ligt de nadruk op onze verantwoordelijkheid. God verkondigt ons, ik zinspeelde straks al op die tekst in Handelingen 17, ik meen dat het vers 31 is. God dan, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, verkondigt dat de mensen overal zich moeten bekeren. Dat is een bevel. Bekering is wat jij doet, jij draait je om. Maar wederom geboren worden, is dat wat God in de mens werkt. En die twee kanten horen bij elkaar. Dus een heilloze vraag om je te zeggen, wat is er nou eerder? Dat wat God in de mens doet, en dan het antwoord van de mens erop. Gomaristen zouden dat graag zeggen, en Arminianen zagen graag het omgekeerde. Namelijk, eerst maakt de mens een keuze en dan schenkt God de wedergeboorte. Maar dat is een heilloze discussie, het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Op het moment dat de mens zich bekeert, werkt God het leven van de wedergeboorte in zo iemand. En je kunt het ook omgekeerd zeggen, op het moment dat God het leven van de wedergeboorte aan iemand schenkt, bekeert die mens zich tot God. Bekering is wat wij doen, wedergeboren worden is wat God doet. Maar het is één en dezelfde gebeurtenis. Eén en dezelfde zaak met deze twee kanten, zoals we dat zo vaak in de schrift vinden. De kant van Gods soevereine werkzaamheid in genade aan de ene kant en de kant van de verantwoordelijkheid van de mens anderzijds. Kan ik uit het feit dat Paulus een aantal namen van vrouwen noemt afleiden dat hij niet zo vrouwenonvriendelijk was als wel wordt aangenomen? Ja, Paulus is al echt uitgemaakt voor een vrouwenhater. Het feit dat hij gezegd heeft in 1 Korinthe 14 dat de vrouwen moeten zwijgen in de gemeente en in 1 Timotheus 2 dat ze zich in stilheid moeten laten leren en niet zelf moeten leren, is blijkbaar al voldoende om hem tot een vrouwenhater te stempelen. Nou, u hebt dus volkomen gelijk als je ziet hoe Paulus over zusters spreekt en met wat voor waardering. Febe hebben we het over gehad. Maar er komen inderdaad in dat rijtje nogal wat vrouwen voor. Misschien wel meer dan u denkt. Want je kunt niet altijd aan het Grieks zien of het over een man of een vrouw gaat. Er komt een Julias in voort, maar je zou evengoed Julia kunnen vertalen. Ik heb dat niet genoemd. Kijk maar naar de Telos-vertaling en de voetnoot. En er zijn zelfs, dat wou ik nou straks niet zeggen, maar nou u het zo op aandringt, wil ik dat wel vermelden. Het aardige is van die twee apostelen, Andronicus en Junias, heet ze geloof ik, daar zou je ook kunnen vertalen Junia. Maar ja, dat wordt natuurlijk helemaal van de gekke. Dat ze apostelen zouden zijn geweest en dat een van die twee ook nog een vrouw zou zijn geweest. U begrijpt ervoor pleiten dat de vrouw ook in de gemeente volkomen gelijkwaardig is en gelijkberechtigd, zou dat natuurlijk een prachtig argument zijn. Maar de traditie heeft altijd een man van gemaakt, omdat de gedachte onaanvaardbaar lijkt dat er al een vrouwelijk apostel in de eerste eeuw zou zijn geweest. Maar je zou het zo kunnen vertalen. Junia vermaard onder de apostelen. Het moet niet gekker worden, denkt u bij uzelf. Maar dat laat wel zien dat Dat hangt er maar vanaf wat voor bril je op je ogen hebt. Wat je Paulus wil laten zeggen. Ik zei dat straks bij Febe ook al. Wat je hem wil laten zeggen. Het is natuurlijk ons grote gevaar dat wat we graag willen dat de schrift zegt, dat we dat ook in de schrift inlezen. Dat gevaar lopen we allemaal. We willen graag dat de schrift dit of dat zo zegt. En in dat opzicht zijn we echt niet zo schriftgetrouw. We laten de Bijbel heel gemakkelijk buik spreken, zodat de Bijbel gaat zeggen wat we graag willen dat hij zegt. Dit seizoen heb ik onder uw gehoor mogen zijn. Bent u het met de volgende eindconclusie die ik trok eens? Wat gevaarlijk om 8 avonden in 1 zinnetje samen te vatten. Ik leg dit democratisch vanavond aan u voor. Om te horen of u dit een goede samenvatting van deze 8 avonden vindt. Het is een citaat uit Job 8 vers 9. Want wij zijn van gisteren en weten niet, terwijl onze dagen op aarde een schaduw zijn. Goede samenvatting. Nou, geachte vraagsteller, ik hoor niet veel toejuichingen, eerlijk gezegd. Ik kan ook niet zo gelukkig mee zijn als dit het nou is wat u nou opgepikt hebt 8 avonden lang. Maar goed, iedereen hoort ook, we hebben niet alleen verschillende bril op voor onze ogen, maar we horen ook weer verschillende dingen. Deuteronomium 29, vers 29. De verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden deze wet. Ziet deze tekst al niet uit naar Romeinen 15, het slot? Of moeten wij deze tekst zien in de oude bedeling? Nou, wat je op zijn minst moet doen, is die tekst te zien in het verband waarin die staat. Als het gaat om teksten die uit hun verband gerukt worden, staat deze altijd bij mij nummer 1. Want ieder kent die tekst, de verborgen dingen zijn voor de Heere, maar heeft het vaak ook vanuit een beetje geestelijke luiheid gezegd, als iets een beetje moeilijk was, dan zei, ah, de verborgen dingen zijn voor de Heere. Dat is dan een typisch voorbeeld hoe we de Bijbel naar onze hand zetten. Zou u de moeite nemen om na te gaan in wat voor verband die tekst staat, dan zou het wel eens kunnen zijn dat u tot een heel andere conclusie komt. Want in dat hoofdstuk gaat het over zegen en vloek. Dat is een ijzeren natuurwet, zou ik het haast noemen. Als Israël de Heer niet zou dienen, dan zou het onder de vloek komen. Dat zijn de geopenbaarde dingen. Wat hoofdstuk 29 beschrijft, dat zijn de geopenbaarde dingen des Heer. Als je weggaat in de weg van de Heere God, ontmoet je zegen. Ga je in de weg van de ongehoorzaamheid, dan ontmoet je vloek. Je vindt dat ook nog weer in Galaten 6. Die uit de geest zaaien voor de geest, hoe staat het er, uit het vlees voor het vlees zaaien en maaien. Wie uit de geest zaaien, voor de geest zaaien, zullen ook uit de geest maaien. Zo staat het er aan. Hetzelfde principes. Wat zijn de geopenbaarde dingen? De zaken waaraan we ons hebben te houden. Maar wat zijn de verborgen dingen? Daar hoef je niet te wachten op Romeinen 15, dat staat er pal achter. Want na het vers 29 komt hoofdstuk 30. Hoofdstuk 30. En daar zien we, als inderdaad Israël eenmaal onder die vloek zou komen, die de ijzeren consequentie is van hun ongehoorzaamheid, en ze zouden verstrooid worden onder de volkeren, dan zou iets aan het licht treden dat God niet gezegd had toen hij het had over zegen en vloek, maar dat hij toch zal doen. En dat is, als Israël alles verbruikt heeft, verstrooid is onder de volken, dan zal God in genade voor dat volk tussen beiden treden. En dan zullen ze, ondanks die vloek, zal hij toch een overblijfsel uit dat volk tot bekering leiden en terugbrengen in het land. Dus tot bekering van het hart, maar ook tot omkeer, terugkeer naar het land. Dat is een mooi dubbelzinnig woord. Hetzelfde woord wordt gebruikt voor de omkeer van het hart en voor de terugkeer naar het beloofde land. Dat zijn de verborgen dingen des Heren. Maar er staat pal achter wat die verborgen dingen zijn. Als Israël naar zijn verantwoordelijkheid uitgepraat is, dan zal de genade van God voorzien in hun herstel. Dat kan niet buiten de bekering om, maar dat is wat God als weg wijst. Dus, samenvatting, onderzoek altijd schriftplaatsen in het verband waarin ze staan. Gisteren zei nog een hervormde dominee tegen mij over de verbondsbelofte. Staat ook duidelijk in Handelingen 2, voor u is het een belofte en voor uw kinderen. En ik zei met mijn eigen wijze hoofd tegen die dominee, lees dat in het verband. Waar blijkt nou uit dat hele hoofdstuk dat het over het verbond van Abraham gaat? Het is de enige belofte over de belofte van Abraham. De enige belofte waarover gesproken wordt is de belofte van de Heilige Geest. Als je het verband leest en je gaat niet inlezen wat je graag wil dat er staat, dan zie je dat het daar helemaal niet gaat over de belofte van Abraham, maar het gaat over de belofte van de Heilige Geest. Het gaat niet over Genesis 17, maar over Joël 2. En hij gaf het ook toe, trouwens, een goede man, hij gaf het ook toe. Nou, dat ook maar altijd zo gehoord. Maar toen ik het tegen hem zei en ik ging het nakijken in de schrift, zei hij, ja, hé, dat is waar, gaat helemaal over de belofte van Abraham. Gaat over de belofte van de Heilige Geest. Hé, gewoon lezen wat er staat. Laatste vraag, dat is nog een heel ernstige zaak. Mijn broer leeft in een homofiele relatie. En op grond van de Bijbel zegt hij dat ik hem veroordeel, omdat ik het door een verkeerde of andere bril zie. Je bent niet als de Heer Jezus, die ging wel om met hoeren en tollenaars en zondaars, zegt hij. Hij blijft deze relatie met zijn vriend aanhouden en zegt wel christen te zijn en zelfs in tongen te spreken. Hoe moet ik dat nou zien in het licht van Romeinen 16, vers 17 en 18? Het boeiende is, het is de tweede keer bij de vragen dat iemand een bepaalde situatie, die op zichzelf belangrijk genoeg is, probeert een relatie te brengen tot Romeinen 16, vers 17 en 18. En weer zeg ik, daar heeft het helemaal niks mee te maken. Want deze broer verwekt geen tweedracht en ergernis tegen de leer. Hij is toch geen dwaalleer. En dat is dus daarop niet van toepassing. Je moet, als je iemand om de oren wil slaan, dat wel met de goede bijbelteksten doen. De tweede opmerking die ik maak is, dit soort vragen zijn onmogelijk te beantwoorden. Daar zitten zoveel kanten aan. En dan zou ik veel meer moeten weten over wat voor iemand het is. Wat zijn belijdenis dat hij de Heer Jezus kent en dient, betekent. En al die andere dingen. Daar moet je veel meer voor weten. Maar je kunt wel in het algemeen zeggen dat, ook al moet je een bepaalde leefwijze, zoals een homoseksuele relatie, op grond van de schrift veroordelen, dat niet hetzelfde is als de persoon in kwestie veroordelen. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Het is uw broer. En het feit dat hij leeft in een relatie die onbijbels is, dat hebt u hem ook gezegd, dat hoeven we niet elke keer te zeggen, dat weet hij nu van u, betekent nog niet dat u daarom geen contact meer met hem zou kunnen hebben. En uw relatie tot hem als broer, ik weet niet of u zelf een broer of een zus bent, maar dat maakt nog niet uit, maar uw relatie tot hem als broer, dat u die zou moeten verloochenen. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Het is niet zo dat als wij iemand de liefde van Christus betuigen, dat we maar daarmee de leer per se compromitteren. Als je heel duidelijk gezegd hebt waar het op staat, dan kun je ook permitteren om toch een liefdevolle houding tegenover zo iemand aan te nemen. Dat zou ik niet zeggen voor elke broeder of zuster, maar wel als het om familieleden gaat. Als je kinderen een verkeerde weg opgaan, dan moet je dat ook duidelijk zeggen. Maar je moet het niet elke keer zeggen, want dan vervreemden ze van je. Maar je moet wel heel duidelijk zeggen dat hun leefwijze anders is dan zoals jij dat vanuit de schrift ziet. Maar daar verstoot je ze niet mee. Daarom zeg je niet, nou kun je mijn kind niet meer zijn, want dan blijf je kind. En als zodanig heb je ook als ouders tegenover dat kind als ouders te handelen. Dus die twee dingen zijn niet met elkaar in strijd. Je kunt best, zoals dat bij familieleden past, een liefdevolle houding innemen, terwijl je tegelijkertijd heel duidelijk maakt dat je de leefwijze van die ander niet kan goedkeuren. Die twee dingen zijn niet met elkaar in strijd. Maar dat zou je in details moeten uitwerken, en dat kan eigenlijk niet zo in een algemene vraagbeantwoording. Want dan zou je toch eerst, zoals gezegd, veel meer moeten weten over wat is het voor iemand en hoe staat hij tegenover de Heer, wat voor getuigenis geeft hij. U geeft er wel iets van aan, maar dat is me te weinig. Dus ik hoop dat u dat begrijpt. Ik heb dat wel eens vaker gezegd. Dit soort concrete levenssituatie, daar kun je niet een algemeen oordeel over geven. En ik ben daar sowieso al huiverig mee, omdat mensen daar makkelijk mee aan de haal gaan. Die en die heeft in de Bijbellezing gezegd dat en dat, en jij moet zus en zo, terwijl ik alleen maar een paar algemene dingen kan noemen. Specifieke dingen kun je niet noemen, zolang je niet meer van de situatie weet. Ik denk dat de evangelische omroep, dat hebben ze ook zelf erkend, in het begin daarin grote fouten hebben gemaakt. Ze hebben de homofiele relatie veroordeeld. En dat doen ze nog, dat is niet veranderd. Maar ze hebben met het veroordelen van die homoseksuele relatie ook vaak de homofiele naaste veroordeeld en in een hoek gezet. En in dat opzicht zijn ze veranderd. En dat is ik denk dat het een verandering ten goede is. Sommige mensen hebben dat niet begrepen. Maar je kunt best een bepaalde leefwijze veroordelen en tegelijkertijd toch veel meer begrip en genegenheid tonen aan degene die het betreft. Met besef namelijk van hun problemen. Het is veel erger als het om overspel gaat. Een bedrog dus van de eigen huwelijkspartner. Maar dat is niet hetzelfde als in een homofiele relatie waar mensen voor altijd van de seksuele omgang verstoken zouden zijn, als je ze zou dwingen om geen relatie met een ander aan te gaan. Daar moet je wel heel voorzichtig mee zijn. Dat kun je wel vinden en ik vind ook dat je dat moet zeggen. Maar ik zeg dat altijd heel voorzichtig. Ik zeg altijd, luister, ik kan niet anders zien op grond van de schrift dat zo'n relatie niet kan. Maar ik weet ook, zeg ik erbij, dat als ik dat tegen jou zeg, en je zou dat doen op grond van wat ik vind, dat ik jou zou veroordelen tot een leven van onthouding. En daarom zeg ik je heel voorzichtig dat het niet kan, want het is voor mij makkelijk genoeg om dat te zeggen. Want ik kan wel een huwelijk aangaan. En voor jou is dat niet weggelegd. Ik denk dat we dus, hoewel we de veroordeling van de leefwijze als zodanig in stand houden, dat we wel geleerd hebben in de afgelopen decennia veel milder te worden naar de personen die dat betreft. Met het oog op hun nood als zij zichzelf zouden veroordelen of wie dan ook tot een leefwijze van alleen zijn. Ik geloof wel dat dat de weg voor hen is. Maar je moet dat wel heel liefdevol en zachtjes zeggen als je zelf wel een goede, fijne relatie hebt met een medemens, waarin de seksualiteit wel een plaats heeft. Begrijpt u? Je kunt een leefwijze veroordelen en dat toch met een mildheid doen, zodat je die andere wint. In plaats van dat op een manier te doen waarmee je die ander bij voorbaat al afstoot en daardoor al helemaal niet meer kunt winnen. Ik hoop dat ik goed overkom en dat beide kanten goed begrepen worden. En het veroordelen van de leefwijze, maar niet het veroordelen van de persoon in kwestie. En ik denk dat uw broer in dat opzicht wel een beetje gelijk heeft, hoewel het uit zijn mond eigenlijk geen pas geeft, maar door te verwijzen naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Die niet begon als zijn prostituee tegenkomt met meteen te zeggen, jouw levenswijze deugt niet. Maar begon met de liefde van God aan zo iemand te betonen. Waardoor ze iemand geraakt werd door de liefde van God. En tot een verandering van hart kwam. En daarop volgde dan ook de verandering van leefwijze. In die volgorde. In plaats van iemand meteen af te stoten door zijn leefwijze te veroordelen. Die leefwijze is veroordelenswaardig. Maar daar begin je niet mee om dat te zeggen. Ik hoop dat het een beetje overkomt. Dat was de laatste vraag voor vanavond, behalve dan die twee vellen vol. Maar de persoon in kwestie komt nog even naar me toe. Ik wens u van harte voor de komende maanden, dat gaat Jan-Willem direct ook nog eens een keer overdoen. Veel zegen. En als de Heer Jezus nog niet gekomen is, dan gaan we gewoon door, vindt u niet? Na de Romeinenbrief, met de Korinthebrief, hebben we ook weer twee seizoenen voor nodig. En dan hopen we heerlijk daarmee in september weer te mogen beginnen. Heb ik je nog niet te veel gras voor de voeten weggemaakt? Goed.